Goedemorgen gemeente, ook van mijn kant. Wij willen vanmorgen met elkaar nadenken aan de hand van Matteüs 26, de geschiedenis van de Heer Jezus in Gethsemane. En dat doe ik omdat we kijken naar de kerkelijke kalender, dat het vandaag de zevende en laatste Lijdenszondag is, waarop de kerken stilstaan bij het lijden van onze Heer Jezus Christus. En zoals Jeroen al zei, komende vrijdag willen we met elkaar herdenken dat hij 2000 jaar geleden is gestorven. En als we denken aan herdenken, ja, dat is dat in herinnering brengen. Dat is je willen inleven, je willen invoelen wat er toen 2000 jaar geleden gebeurd is. En dat bepaalt ons ook bij de vraag van herdenken wij zo heel bewust het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus? Of ja, doen we dat eigenlijk op een manier dat het een beetje aan ons voorbij gaat? Dat we er nauwelijks stil bij staan? Misschien vragen we ons wel eens af of het eigenlijk nog wel zo zinvol is om dat lijden en sterven van de Heer Jezus jaarlijks te blijven gedenken. Want ja, herdenken dat is moeilijk, gaat ons vaak lastig af. Want hoe kun je iets herdenken wat je zelf niet hebt meegemaakt? Waar je zelf geen voorstelling van kunt maken. Niet voor niets, dacht ik, levert ook de jaarlijkse nationale dodenherdenking vaak een terugkerende discussie op van of we daar nog wel mee moeten doorgaan. En zelf deed ik daar ook ooit aan mee. Totdat ik 20 jaar geleden de film Saving Private Ryan zag. En me door die film eigenlijk pas heel goed bewust werd van het is dat wij bevrijd zijn door geallieerde soldaten die en masse hun leven daarvoor hebben gegeven. Ik werd erbij bepaald dat de bevrijding van Europa begon met een waar bloedbad op de stranden van Normandië. En in die film maak je bijna levensecht mee hoe die duizenden soldaten vanuit die landingsvaartuigen onder een regen van kogels willens en wetens de dood tegemoet gingen op die stranden van Normandië. En die landing ging de geschiedenisboeken in als operatie Overlord. Operatie Opperheer. En die 6e juni als D-Day. Als Decision Day. De beslissende dag die een ommekeer bracht in het verloop van de Tweede Wereldoorlog. Nou, waarom vertel ik dit nou allemaal? Omdat de Bijbel ook spreekt van een operatie Overlord. Een operatie Opperheer. Over een D-Day, een Decision Day. Een beslissende dag die een ommekeer bracht in de geschiedenis van de mensheid. En op die dag gingen niet duizend soldaten willens en wetens hun dood tegemoet, maar slechts één mens, onze Heer Jezus Christus. Om ons nou meer bewust te maken van dit heilsfeit, staan we vanmorgen stil bij wat er gebeurde in de Hof van Gethsemane. En ik heb over de preek gezet, Decision Day, D-Day in Gethsemane. En daarom wil ik met u lezen Matteüs 26 vanaf vers 30. Matteüs 26 vanaf vers 30. Ik hoop dat u uw Bijbeltje op schoot heeft en dat u zo met ons ook wilt meelezen. En we lezen in vers 30, en toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. En toen zei Jezus tegen hen, de discipelen, u zult in deze nacht al een aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven, ik zal de herders slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde hem, de Heer Jezus, en zei, al zouden zij ook allen aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, dat u deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zei tegen hem, al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Hetzelfde zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette. En hij zei tegen de discipelen, ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus, dat zijn Johannes en Jacobus, met zich mee en hij begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe, blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad. Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En ik kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw voor de 2e keer ging hij heen en bad. Mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Jezus heeft ergens in de bovenzaal in Jeruzalem het Pesachmaal gehouden met zijn discipelen. En het Pesachmaal, dat is de maaltijd die herinnert aan de Exodus, aan de uittocht uit Egypte. Judas is inmiddels al weggegaan om zijn verradersrol te vervullen. En als de maaltijd is afgesloten met het zingen van lofpsalmen, gaan Jezus en zijn discipelen de stad uit. En ze slaan de weg in naar de Olijfberg. En die Olijfberg die ligt recht tegenover Jeruzalem. En ze steken daartoe vervolgens de beek Kidron over. En ze lopen naar de Olijfberg. En aan de voet van deze Olijfberg ligt een boomgaard met de naam Gethsemane. En daar gaan ze heen omdat Jezus, zo hebben we gelezen, daar wil gaan bidden. Onderweg daartoe vertelt Jezus zijn discipelen wat er in die nacht allemaal staat te gebeuren. Uit het Oude Testament haalt hij de profetieën aan van Jesaja en Zacharia. En daarin is voorzegd wat Jezus zal gaan gebeuren. Dat zijn exodus, zijn uittocht uit deze wereld zal gaan gebeuren. Het lijden en sterven wat hem zal wachten. Jezus citeert daarom in vers 31... de profetie van Zacharia, waarin wordt voorzegd dat de herder, dat is de Heer Jezus Christus, zal worden geslagen. En dat zijn schapen, de discipelen, uiteen worden geslagen. De discipelen zullen op de vlucht slaan en de Heer Jezus Christus, hun leraar en meester, in de steek laten. Want er is geschreven, zo zegt Jezus nadrukkelijk tegen hen. De ontrouw van de discipelen en alles wat er in die nacht allemaal gaat gebeuren, past volledig in het heilsplan van God. In Gods reddingsplan voor de mensheid. God zelf is degene die zijn herder, zijn zoon Jezus Christus, zal slaan. Eenmaal aangekomen in de tuin van Gethsemane, laat Jezus 8 discipelen achter en trekt met zijn 3 meest intieme discipelen, dat zijn Petrus, Jacobus en Johannes, dieper de olijfgaard in. En evangelist Lucas die vertelt ons daarbij dat de Heer Jezus dat deed zoals hij gewoon was. De Heer Jezus was dat zo gewend. Het was zijn gewoonte om naar deze olijfgaard bij de Olijfberg te gaan. Gethsemane was zogezegd een favoriete gebedsplek van de Heer Jezus. Hij kwam daar vaak om stil te kunnen zijn. Om na te kunnen denken. Om te kunnen spreken met God zijn Vader, met wie hij voortdurend in contact stond. Ja, in wiens opdracht hij zijn leven zou gaan geven op Golgotha. Het hele leven van Jezus was een en al gebedsleven. Want in de evangelie lezen we regelmatig hoe hij om te kunnen bidden, ja, de dagelijkse drukte ontvluchtte. Weg van zijn discipelen. Weg van de mensenmassa die hem op de voet volgde. Een Engelse vertaling zegt zo heel mooi: He would often slip away and pray. He would often slip away and pray. Jezus zocht heel bewust de eenzaamheid op om te kunnen bidden. Zelfs hij, de Zoon van God, had grote behoefte aan momenten van rust. Om stil te kunnen worden voor God zijn Vader. Om met hem te kunnen spreken over de dingen die hem bezighielden. Zo vertelt Matthäus ons dat Jezus met een schip naar een eenzame plek vertrok als hij hoort dat Johannes de Doper is onthoofd. En dat doet hij alleen, staat er heel nadrukkelijk bij. Jezus wilde dit verschrikkelijke nieuws alleen in stilte, in gebed met de Vader verwerken. En ook voordat hij zijn discipelen uitkoos, zo lezen we, ging Jezus een eenzame plaats op een berg op om de hele nacht te kunnen bidden. En na de spijziging van de 5000 ging hij alleen een berg op om God de Vader te danken. Ja, heel het aardse leven van Jezus was een leven vol van gebed. Hij had dit gebedscontact met de Vader nodig. Het is zoals een trolleybus met zijn geleiders contact maakt met de stroomkabels boven de weg om te kunnen rijden. Zo had Jezus zijn lijntje naar boven nodig om de wil van God de Vader te verstaan en te doen. Werkelijk, Gods Zoon was mens zoals wij. En als hij nou het gebed om kracht en wijsheid nodig had, hoeveel te meer wij? En deze mens, Jezus, maakt nu in de tuin van Gethsemane zijn grootste crisismoment mee. Zijn lijden en sterven staan vlak voor de deur. En daar in de tuin van Gethsemane wordt hij zwaar aangevochten in zijn voornemen om God de Vader gehoorzaam te willen zijn. Het is het moment waarover hij heeft gesproken, die is aangebroken. Toen hij tegen zijn discipelen zei: ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe beklemd, dat is hoe benauwd het mij, totdat het volbracht is. En Johannes zegt dat Jezus met dit lijden voor ogen sprak: nu is mijn ziel in beroering. Dat betekent, ik ben verbijsterd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. We moeten dat woordje ik, denk ik wel, met hele grote nadruk zeggen. Want op het meest kritieke moment van zijn leven staat Jezus er alleen voor. Zelfs de drie intiemste discipelen met wie hij het meeste optrok, met wie hij de meeste dingen deelde, laat hem volledig in de steek als hij hen zo hard nodig heeft. En juist deze discipelen had het notabene nog zo hoog in de bol gehad. Slechts een paar uur eerder hadden zij om het hardst geroepen dat zij de Heer Jezus wel trouw zouden blijven. Jacobus en Johannes hadden zelfs stoer verklaard dat zij de beker van zijn dood wel zouden kunnen drinken. En ze hadden zichzelf als beloning al een ereplaats naast hem in het koninkrijk der hemelen toebedeeld. En herinneren we ons nog wat Petrus, ons haantje de voorste, had gezegd onderweg naar Gethsemane: al zouden zij ook allen, dat is al die andere discipelen, aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Petrus wilde zoiets zeggen van: Heer, ik ken mijn pappenheimers, je kunt er niet één van vertrouwen, ze zullen u allemaal in de steek laten, maar van één ding mag u verzekerd zijn: op mij zult u altijd kunnen rekenen. Proeft u de hoge eigendunk van Petrus en zijn grote minachting voor zijn mededischippelen? Ja, Petrus barstte van het zelfvertrouwen. Hij zou nooit doen wat de andere discipelen wel toedichten. Zelfverzekerd als hij was, geloofde hij zelfs niet waarvoor de Heer Jezus hem waarschuwde, dat hij, Petrus, voordat de haan zou kraaien, dus voor het opgaan van de zon, zijn geliefde meester tot 3 keer toe verloochend zou hebben. Is dat eigenlijk niet de mens ten voeten uit? Is het portret van Petrus niet ons zelfportret? Immers ook wij kunnen toch het ene moment vol zijn van de Heer Jezus, dat we begeesterd door zijn woord wel door het vuur zouden willen gaan voor hem, maar in het volgende ogenblik verloochenen we hem glashard. Ontkennen we zijn bestaan in ons leven. Durven we geen kleur te bekennen tegenover medemensen. Ja, laat het dan ook maar eerlijk tegen elkaar zeggen vanmorgen. Onze geest is wel gewillig, maar ons vlees zo dikwijls zwak. In eigen kracht zijn wij niet in staat om de Heer Jezus Christus te dienen. Zonder zijn hulp kunnen we als het ware wel op wachten dat we onderuit gaan. We hebben Gods kracht hard nodig om staande te kunnen blijven in ons geloofsleven van elke dag. Maar God wil ons die kracht graag geven, door gebed. Maar juist dat gebedswapen wordt door ons zo vaak verwaarloosd, toch? Ja, enthousiast beloven we te bidden voor familie, vrienden, gemeente, zendelingen en voor alles en nog wat. Maar na verloop van tijd verslapt onze aandacht, tempert ons enthousiasme en te vooral als onze verhoring van onze gebeden uitblijft. Ja, volharding is dikwijls bij ons ver te zoeken. Onze geest is wel gewillig, maar ons vlees zo vaak zwak. Wat dat betreft bevinden we ons in goed gezelschap. Want op het moment dat het er voor Jezus op aankomt, geven ook Petrus, Jacobus en Johannes niet thuis. Nota bene, dezelfde discipelen, die ooggetuigen zijn geweest van zijn verheerlijking op diezelfde Olijfberg. Maar alle drie vallen ze in slaap. Als hun meester voor de moeilijke keuze staat, doe ik mijn wil of doe ik de wil van mijn vader? Op dat dieptepunt van zijn geestelijke aanvechting is Jezus volkomen op zichzelf aangewezen. In die donkere nacht in Gethsemane staat hij er helemaal alleen voor. En is hij alleen met God. Alleen met de wil van de Vader. En strijdt hij alleen zijn helse strijd. Niet voor niets zegt vers 37b, en hij begon bedroefd en zeer angstig te worden. Weet u, in de grondtekst staat hier het sterkste woord wat voor angstig kan worden gebruikt. Het betekent zoiets als, de Heer Jezus werd overspoeld door grote angst. Hij werd zo zwaar aangevochten in de geest. Hij werd als het ware bij de keel gegrepen door het naderend lijden en sterven wat hem wachtte. Hij worstelde enorm met zichzelf bij het vooruitzicht wat hem ging gebeuren. Ja, de mens lijdt inderdaad het meest aan het lijden dat hij vreest. Jezus is hierin echt niet anders dan wij. Hij is volkomen mens als die doodsangst zich van hem meester maakt. En als hij van mensen geen enkele steun heeft te verwachten. Als hij eraan denkt wat hem over enkele uren staat te wachten, ja, dan breekt het klamme angstzweet hem uit. En de evangelist en arts Lucas schrijft zelfs zo dat het angstzweet hem van zijn voorhoofd gutst en als bloeddruppels zo groot op de grond valt. Waar de discipelen met Petrus voorop pochten op hun eigen kracht, daar laat Jezus juist zijn menselijke zwakheid en kwetsbaarheid zien. Jezus, volkomen God en volkomen mens, is doodsbang voor wat er gaat gebeuren. En het is weer Lucas die vertelt dat Jezus zelfs zo hevig wordt aangevochten in zijn voornemen om Gods wil te willen doen, dat er zelfs een engel uit de hemel aan te pas moet komen om hem kracht te geven. Opdat hij in deze geestelijke worsteling staande kan blijven. Dit Bijbelgedeelte roept misschien bij ons wel een heleboel vragen op. Want hoe kan het nou toch zo zijn dat Jezus, die zo vaak aan zijn discipelen met volkomen zelfbeheersing had verteld over zijn lijden en sterven, nu zo compleet ontredderd is? Hebben later niet vele volgelingen van hem de dood in de ogen gekeken? Zijn zij ook niet nadat ze wreed gemarteld waren, met alle vertrouwen en waardigheid gestorven? Ik las eens over twee protestantse martelaren in Engeland van de 16e eeuw. En die werden omwille van hun geloof op de brandstapel gebracht. En toen die stapel hout werd aangestoken, zei de een tegen de ander: heb goede moed en wees een man. Want dankzij Gods genade steken wij vandaag een kaars aan die nooit meer dooft. En in april 1945, 3 weken voor het einde van de oorlog, werd de vooraanstaande Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer door de nazi's tot de galg veroordeeld wegens hoogverraad. En zijn laatste woorden waren: dit is het einde. Voor mij het begin van het leven. Hoe kan het dat deze martelaren in alle rust en geloofsvertrouwen hun dood tegemoet gingen en Jezus daarentegen zo ontredderd is? Antwoord: omdat het lijden van Jezus volkomen uniek is. Zijn lijden is niet te vergelijken met welk menselijk lijden dan ook. Want Jezus is niet doodsbang voor het vooruitzicht om verraden te worden door Judas, of in de steek gelaten te worden door de discipelen en overgeleverd te worden aan de Romeinse soldaten. Evenmin is hij benauwd voor een bloedige geesteling en afschuwelijke kruisiging die hem wachtte, zoals je ook kunt zien in de film The Passion of Christ. Nee, dat lijden van Jezus is veel intenser, gaat vele malen dieper, is feitelijk niet te filmen, niet in beelden vast te leggen. En waarom? Nou, dat lijden van Jezus is zo uniek, omdat hij, de heilige en volmaakte Zoon van God, waarvan Paulus zegt, die geen zonde gekend heeft, die dus geen weet had wat zonde is, voor ons tot zonde is gemaakt. Jezus zal de zondelast van de wereld gaan dragen aan het kruis van Golgotha. En wat hem daarbij nog meer angst aanjaagt, is dat hij die zondelast van de wereld alleen moet dragen. Want behalve de discipelen die hem in de steek laten, zal immers ook God zijn Vader hem in de steek laten. Zijn handen van hem aftrekken. God de Vader, met wie hij heel zijn leven voortdurend in contact stond, met wie hij in volmaakte gemeenschap leefde, in wiens liefde hij zich voortdurend mocht verheugen, die God gaat zijn aangezicht voor hem verbergen. Jezus moet onder ogen gaan zien dat de grote liefde van God de Vader, die hij van eeuwigheid geniet, hem straks onthouden gaat worden. Voor Jezus de Zoon is God de Vader het allerbelangrijkste in zijn leven. Dat is degene van wie hij het allermeeste houdt. Maar die God, de Vader, zal hem, God de Zoon, alleen laten en volledig overgeven aan zijn heilige toorn en veroordeling van onze zonde. Weet u, die martelaren uit de 16e eeuw in Engeland en ook Dietrich Bonhoeffer, ja, eigenlijk alle martelaren van alle tijden en alle plaatsen, die wisten en die weten zich gedragen door de liefde en de kracht van God de Vader. Maar daarentegen weet Jezus dat zijn geliefde Vader hem zal loslaten. God laat zijn Zoon vallen. Hij zal in het uur van zijn sterven niet bij hem zijn op dat kruis van Golgotha. De vertrouwde relatie met zijn Vader zal verbroken gaan worden. En dat is het grote verschil. De kruiswoorden van Jezus, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zeggen we dat betreft meer dan genoeg. Weet u, als mensen zullen wij nooit kunnen begrijpen wat het is om als zoon van God zonder God de Vader te moeten zijn. Wij kunnen volstrekt niet invoelen wat het voor Jezus heeft betekend om de vertrouwde en intieme gemeenschap met God de Vader te moeten missen. Wij kunnen ons geen enkele voorstelling maken wat het is om als de zondeloze Godmens te worden overladen met de zondelast van de wereld. Wij zijn daarvoor te vertrouwd geraakt met zonde. Wij zullen in ons leven nooit echt goed begrijpen wat de Bijbel bedoelt met zondeloosheid. Terwijl God de mens wel zo geschapen heeft. Zonder zonde en naar zijn beeld. Ja, zonder zonde ben je eigenlijk meer mens naar Gods bedoeling. Maar Jezus was zo'n zondeloos mens. Hij was volkomen rein. Maar hij moest nadrukkelijk aan de lijve gaan ervaren welke verwoestende uitwerking de zonde had op zijn vertrouwde relatie met God de Vader. Net zoals wij trouwens ervaren als wij zondigen dat onze relatie met God de Vader ook ernstig verstoord wordt, toch? In die donkere nacht van Gethsemane waakt en bidt Jezus alleen. En zijn naderend lijden en sterven brengt hem ertoe om intens en krachtig tot God de Vader te bidden. Vers 39 zegt, mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. In zijn diepe doodsnood neemt Jezus zijn toevlucht tot God de Vader. Wiens wil hij voortdurend zocht om te doen. Hij grijpt als het ware naar de hand van de Vader die hem de drinkbeker aanreikt. En hij smeekt hem of er niet een andere weg is. Een uitweg uit het lijden en sterven. De eerste keer bidt hij, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En de tweede en de derde keer bidt hij, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. Jezus, hij weet dat alle dingen mogelijk zijn bij de Vader. Maar voor alles wil hij zich onderwerpen aan de wil van de Vader. Hoe moeilijk dat ook is. En driemaal bidt hij om een andere weg. Maar even zoveel malen laat de Vader hem weten dat die weg er niet is. Nee, geliefde zoon, deze drinkbeker kan en mag je niet aan je voorbij laten gaan. Je moet hem leegdrinken tot de laatste druppel. Want dit is de enige weg naar mijn doel. Het redden van zondige mensen van de eeuwige dood. En in volmaakte gehoorzaamheid aan de wil van zijn Vader neemt Jezus de drinkbeker aan. De drinkbeker die tot de rand toe gevuld is van Gods heilige toren en rechtvaardig oordeel over de zonde. Het is de drinkbeker van het lijden dat uitloopt op de dood. Het is het plaatsvervangend en verzoenend lijden voor zondaren, voor mensen die het verknoeid hebben bij God. Die zelf niet in staat zijn om deze drinkbeker te drinken. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drinken zal? Vroeg Jezus nog kort daarvoor aan zijn discipelen Johannes en Jacobus. Ze kunnen het niet. Met geen enkele mogelijkheid. Geen mens kan dat. Alleen de Godmens Jezus kan deze beker drinken. Uitsluitend hij zal de toorn van God moeten proeven als hij de drinkbeker uit de hand van de Vader aanneemt en tot de laatste druppel leegdrinkt. Er wordt wel eens gezegd dat elk mens zijn eigen Gethsemane kent. Zo Zoals ieder huisje zijn eigen kruisje heeft. En eerlijk gezegd, ik vind dat een absurde en een belachelijke uitspraak. Ja, natuurlijk, elk mens krijgt te maken met moeite en lijden in zijn leven. Ja, we kunnen zelfs in doodsangst komen te verkeren. Maar de doodsangst en het lijden van Jezus zijn volkomen uniek, onvergelijkbaar. Want geen mens kan toch de toorn van God over de zonde dragen. Maar godzijdank kon Jezus dat wel. En hij droeg de zonde van de wereld weg, doordat hij de beker van Gods toorn leegdronk en zo verzoening deed voor onze zondenschuld. Zoals in de Hof van Eden de zonde binnenkwam door de eerste Adam, zo kwam in de Hof van Gethsemane, werd de zonde overwonnen door de laatste Adam. Waar Adam dacht, niet uw wil, maar mijn wil geschieden, daar bad Jezus niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Hij was bereid om de wil van de Vader te doen, wat er ook zou gaan gebeuren. Net als Job ontvangt Jezus het lijden uit de hand van de Vader. Hij loopt er niet voor weg, maar aanvaardt het in het volste vertrouwen dat Gods geest hem zal leiden. En de Hebreeënbrief vertelt ons dat Jezus door de eeuwige geest zichzelf smetloos aan God geofferd heeft. En die Hebreeënbrief laat in hoofdstuk 5 ook zien dat Jezus lijdensweg bloed, zweet en tranen heeft gekost. Als we lezen dat wat daar staat in de dagen dat Jezus op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die je uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit dat wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt geworden was, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Weet u, in Gethsemane maakt Jezus een zware tweestrijd door. Doe ik mijn wil of de wil van de Vader? En uiteindelijk koos hij niet voor zichzelf, maar voor ons. Hij bleef gehoorzaam aan de wil van de Vader. Hij bleef in die geestelijke strijd overeind. En hoe? Door de kracht van volhardend gebed. Want op het hoogtepunt van zijn zielenstrijd, als hij dodelijk beangst is, dan schrijft Lucas, dan bidt Jezus des te vuriger. Vurig biddend overwint Jezus de laatste verleiding vanuit het rijk der duisternis. De ultieme poging van de overste van de machten in de lucht om Jezus te laten afzien van zijn missie waarvoor hij was gekomen. Weet je nog wel, aan het begin van zijn aardse bediening had de duivel hem tot 3 keer toe willen verleiden in de woestijn. Om niet de wil van God de Vader te doen. Om niet de weg van het kruis te gaan. En hier, aan het einde van zijn aardse bediening, komt hij met zijn ultieme poging om Jezus alsnog van de weg van lijden en sterven af te brengen. Opdat God de Vader niet verzoend zal worden met een zondige mensheid. Maar Jezus blijft staande in deze geestelijke tweestrijd. En hij doet dat door gebed. Is dat niet een voorbeeld voor ons? Weet u, gebedsverhoring is niet, lange tijd is het niet altijd dat moeite en lijden uit ons leven worden weggenomen. Gebedsverhoring kan ook zijn dat je in je moeite en je lijden van God alle kracht krijgt om vol te houden. Om staande te blijven in geloof. Weet u, als wij niet bidden voor anderen, voor onszelf, voor de gemeente, voor deze wereld, juist in deze tijd ook van het coronavirus, dan hebben we de duivel aan onze kant. Want hij ziet niets liever dat christenen hun gebedsleven verwaarlozen. Hij ziet niets liever dat mensen, dat christenen denken dat ze alles in eigen kracht kunnen doen. Maar weet u, zonder gebed zijn wij kwetsbaar. Zijn we niet bestand tegen de verleidingen vanuit het rijk van de duisternis? Zijn we ongevoelig voor de subtiele aanvallen van Satan op ons geestelijk leven? Bidden, dat is in gesprek gaan met God de Vader, Dat houdt ons alert, maakt ons waakzaam. Bidden is zogezegd waken. En waken is bidden. Door dat gebed, immers wordt onze geest bevrucht door Gods Heilige Geest. En geleid door die Heilige Geest krijgen we de kracht om ons zwakke vlees de baas te worden en te blijven. Weet u, als wij dagelijks bidden, dan laten wij ons niet in slaap sussen door wat de wereld ons aanbiedt. Dan bezwijken we niet voor de verleidingen van het materialisme. Dan laten we ons niet betoveren door onbijbelse leerlingen. En door gebed blijven we die mensen voor Gods troon brengen die het moeilijk hebben en onze hulp nodig hebben. En dagelijks gebed doet ons daaraan herinneren om daarin trouw te zijn. Maakt ons ervan bewust wat we voor die ander kunnen doen met alles wat ons is toevertrouwd aan geld, tijd en energie. Door dagelijks te bidden zijn we ook trouw aan onze eigen hoge priester Jezus Christus, die zelf voortdurend voor ons bidt, toch? Het gebed tot God zijn Vader hielp Jezus om niet weg te lopen voor de opdracht waar hij voor was geroepen. Meer nog, het gebed hielp hem om zich uit vrije wil over te geven aan de wil van zijn Vader. Door de kracht van zijn gebed werd Jezus, zogezegd, een ander mens. In de tuin van Gethsemane verdween zijn doodsangst. Vond hij de rust terug in God de Vader en de bereidheid om zijn wil te doen. Jezus was niet langer bevreesd voor de uren waarover hij zo vaak gesproken had. In de evangelie lezen we dat de oversten en schriftgeleerden hem vaak hadden willen grijpen, maar dan lezen we dat zijn uur nog niet was gekomen. Maar nu, bij het begin van het paasfeest, zegt Jezus tegen zijn discipelen dat zijn uur was aangebroken om uit de wereld over te gaan tot de Vader. Dit was het uur waarvoor hij in de wereld gekomen was. Het is treffend hoe Matthäus dat beschrijft. Hij zegt namelijk dat Jezus er zelf voor kiest om zijn dood tegemoet te gaan. Want hij zegt tegen zijn leerlingen in vers 46, sta op, laten wij gaan. Hij neemt het initiatief. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Als je zo het verloop van de lijnsgeschiedenis leest, dan zou je kunnen denken, ach, Judas verraadt zijn meester aan de Joodse leiders, die hun beurt weer overhandigen aan de stadhouder Pontius Pilatus en die hem laat kruisigen door Romeinse soldaten. En dat is door menselijke ogen bekeken. Maar de Bijbelse waarheid is dat Jezus op de door God vastgestelde tijd zelf zijn leven aflegt. In Johannes 10, vers 18 staat dat Jezus zegt, niemand neemt het mij, zijn leven, af. Maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. De lijnsgeschiedenis leert dus dat Jezus in alle situaties de regie volkomen in handen heeft. De leider met een lange ei is de leider met EI. Zo zeker als het woord werd vervuld dat hij de Zoon des Mensen zou worden overgeleverd, zo zeker is ook het woord vervuld dat hij zichzelf overgaf. Jezus was geen slachtoffer van mensen die hem naar het leven stonden, maar hij gaf zich vrijwillig over in de handen van zijn moordenaars, in gehoorzaamheid aan de wil van God de Vader. Ten diepste, zoals ik al eerder heb gezegd, is het dus God zelf die zijn geliefde Zoon uitlevert, overgeeft in de handen van zondige mensen. God laat het toe dat Jezus wordt gevangen genomen, wordt bespot, wordt gegeeseld en gekruisigd. Er was dus een 19e-eeuwse Britse baptistenpredikant, Octavius Winslow, die hierover het volgende treffend schreef. Hij zei, wie leverde Jezus over aan de dood? Niet Judas voor geld. Niet Pilatus uit vrees. Niet de Joden uit afgunst, maar de Vader uit liefde. Om ons loon van de zonde de dood te kunnen ontlopen, moest er iemand in onze plaats sterven aan het kruis van Golgotha. God de Vader offerde zijn geliefde zoon op om ons eeuwig leven te kunnen schenken. God de Vader stemde volmondig toe in de kruisiging van zijn zoon. Zijn dood was noodzakelijk, was een heilig moeten. Jesaja schrijft: maar het behaagde de Heere hem, Jezus Christus, de Messias, te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Jezus lijden en sterven was aangenaam voor God. En waarom? Omdat het paste, omdat het onderdeel was van zijn reddingsplan voor een zondige mensheid. Jezus, de goede herder, moest worden geslagen en doorboord worden aan het kruis op Golgotha. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. God, de Zoon, heeft zijn leven uitgegoten in de dood. En dat deed hij voor alle berouwvolle zondaren, niemand uitgezonderd. Ik kom nog even terug op die film, Saving Private Ryan. In die film moeten 8 Amerikaanse soldaten ene James Ryan opsporen die gedropt is achter de Duitse linies. En hij moet op last van het militaire opperbevel in veiligheid worden gebracht, omdat al 3 van zijn broers zijn gesneuveld. Het is een bizarre opdracht, vindt u niet? 8 soldaten die 1 man moeten redden. En hun commandant verwoordt zijn gevoelens als hij zegt: ik hoop dat hij het waard is. En tijdens de moeilijke reddingsoperatie betalen ook 6 van de 8 soldaten met hun leven. Onder wie ook de commandant. En stervend zegt hij tegen Ryan: earn this, earn it. Verdien dit, verdien het. Want voor jouw vrijheid is de hoogste prijs betaald. Ziet u de parallel? Ook voor onze bevrijding uit de macht van de zonde is de hoogste prijs betaald. Onze redding heeft God alles gekost. Zijn enige en geliefde zoon. Het houten kruis op de heuvel Golgotha spreekt wat dat betreft boekdelen. Maakt ons duidelijk hoe lief God de wereld heeft gehad. 1 mens heeft daar ons vrijgekocht met zijn bloed. En daarom maakt de kruisdood van Jezus ons allemaal verantwoordelijk. Niemand uitgezonderd. Want of u bent nog schuldig zondaar, omdat u het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus niet hebt willen accepteren, of u bent een geredde zondaar die dat wel heeft gedaan en die uit dankbaarheid daaruit wil leven. Maar een tussenweg is er niet. En daarom wordt ons vanmorgen gevraagd om naar het voorbeeld van de Heer Jezus te belijden: Heer, niet wat ik wil, maar wat u wilt. Niet dat mijn wil, maar dat u wil geschieden. En dat is misschien makkelijk om te zeggen, maar moeilijk in de praktijk te brengen. Want het valt ons zwaar om ons aan het gezag van God te onderwerpen. Liever zit ons eigen ik op de troon, toch? Maar Gods wil willen doen zou eigenlijk het hoogste doel in ons leven moeten zijn. En wat is Gods wil voor ons leven? Nou, Paulus schrijft in 1 Timotheus 2 vers 4... dat God wil dat alle mensen zalig worden, behouden worden en tot kennis van de waarheid komen. Want zo zegt hij in vers 3, daaraan voorafgaand: dat is goed en welgevallig in de ogen van God. Wat een mens kan doen naar de wil van God is dus zich bekeren tot hem. Want God wil dat niemand verloren gaat, maar dat iedereen tot geloof zal komen. Zoals vers 5 en 6 ook zeggen: door die middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus. En daar staat er: hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. En daarom is het vanmorgen die day. Decision day, ook voor u. De dag om een beslissende keuze te maken voor de Heer Jezus Christus. Die zijn leven heeft gegeven als een losprijs voor velen. En niemand kan aan deze dag, niemand kan aan deze operatie opperheer voorbij gaan. Want het heeft Jezus alles gekost. Beginnend met die doodstrijd in Gethsemane en uitmondend in die drie uren van dikke duisternis toen hij van God verlaten was. Jezus werd daarvoor onze zondebok. Zijn dood bracht ons het eeuwig leven. Hij werd van God gescheiden, opdat wij niet van God gescheiden zouden worden. En al het lijden wat in ons leven ook gaat gebeuren, ook vandaag de dag, misschien wel door het coronavirus of door andere omstandigheden, zie dat niet als een teken van Gods afwijzing. Maar zie dat veel meer als een uitnodiging om naar het voorbeeld van de Heer Jezus in het gebed onze hulp en kracht bij God de Vader te zoeken. Onze afhankelijkheid van Hem te betuigen. Ja? U en ik, we kunnen ons soms eenzaam voelen, maar we zijn nooit alleen. God ziet en kent ons elke dag. Hij is in ons geïnteresseerd. En hij heeft een luisterend oor. Ja, ons gebed mag een hotline zijn met God de Vader, die ons alle kracht geeft om te dragen en te verdragen wat er in ons leven gebeurt. En dat kan allemaal, omdat de Heer Jezus dat voor ons heeft waargemaakt, mogelijk heeft gemaakt. En daarom verdient Hij onze hoogste eer en aanbidding. Niet alleen met woorden, maar veel meer nog met onze daden. Door een leven zoals Hij dat graag ziet. Een leven dat de hoogste prijs die Hij heeft betaald, volledig waard is. Amen.